Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag cryptobeurs Binance gaat leningen geven aan noodlijdende miners. En op Bitcoin Amsterdam kwamen prominenten uit de cryptowereld bij elkaar. Was dat een succes? Dit is aflevering 242 met u een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door met een podcast opgenomen op datzelfde Bitcoin Amsterdam. Waarin we met Bitcoin-helden Tuur de Meester, Aaron van Weerdum en Peter Slachter de stand van Bitcoin bespreken. Maar nu eerst in gesprek met alleen maar Daniel Mol. Hoi.
Hallo Herbert.
Als co-host. Want alle gasten hebben we naar het tweede deel geschoven. Dat Zeker. We eerder hebben opgenomen. Die kunnen hier nu niet ook allemaal tegelijk zijn. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen. En we geven met z'n tweeën geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed. Daniel, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. We gaan het hebben over cryptobeurs Binance. Cryptobeurs Binance gaat leningen verstrekken aan noodlijdende miners. Die hebben blijkbaar moeite om het hoofd boven water te houden door de lage koersen van de afgelopen maanden. Is het ook echt zo?
Nou, het is wel zwaar. En het is, daar komen we zo nog wel op dat het voor miners misschien wel extra moeilijk is. Maar het is geen makkelijke tijd nu. Nee, zeker niet.
Terwijl ik dacht dat het altijd automatisch in orde kwam. Want als mining moeilijker wordt, dan gaan dan miners mee ophouden. Dan lijden ze misschien wel nood, maar dan stoppen ze er maar mee. En dan wordt het lucratiever voor de overblijvende miners en komt het weer goed.
Ja, precies. Maar nu wil Binance dus echt dat er niemand omvalt en dat iedereen blijft bestaan. En daardoor gaan ze leningen uitdelen.
Oké, dat roept de vraag op, waarom wil Binance dat er niemand omvalt? Wat is hun belang daarbij?
Ja, eigen belang is het vooral. Ten eerste hebben zij geld. En dat willen ze heel graag wegzetten. En het is misschien in de cryptomarkt nu niet zo makkelijk meer om je geld zinnig te investeren. Ja, of misschien juist wel, want het is een bear market. Maar in ieder geval, het gaat om 500 miljoen. Met 5-10% rente leningen. Nou, dat is best een prima verdienmodel.
Ja, maar dan moet je dat nodig steken in bedrijven die nood lijden. Dat is riskant, toch?
Precies. Er staat risico tegenover. Maar ik denk dat het voor Binance vooral heel belangrijk is om het ecosysteem gezond te houden. En miners passen daarbij. Want als er één partij profiteert van een gezond crypto-ecosysteem, is Binance het wel. De grootste exchange ter wereld.
Ja, oké. $500 miljoen tegen een procentje of 10 rente. Maar die miners die zitten in de problemen door de gedaalde koersen en de energieprijzen. Hè? Is dat het of zijn er nog meer factoren?
Het is inderdaad die dalende koersen, dat is gewoon echt heel pijnlijk. Want dat raakt direct het verdienmodel, namelijk coins minen van die miners. Maar wat ik al zei, ik vind het is extra moeilijk voor miners, omdat de rekenkracht op het netwerk wel gewoon doorstijgt. Je zou zeggen, we hebben een moeilijke markt, het gaat niet goed, dan zullen er wel miners afhaken. Dat is misschien ook wel zo. Alleen tegelijkertijd zien we de rekenkracht op het netwerk, de hashrate, doorstijgen. Dat betekent dat het voor zeg maar alle miners die al bezig waren, moeilijker wordt om nieuwe bitcoins te minen.
Ja, maar die hashrate die stijgt ook niet vanzelf. Dat betekent dat er toch partijen zijn die het lucratief vinden, of in elk geval aantrekkelijk, weet ik veel waarom, om hun rekenkracht op te voeren.
Tegenstrijdig. Precies, maar ik denk eigenlijk dat het vooral te maken heeft. We hebben heel lang een chiptekort gehad in de wereld.
Ja.
En dat zat zowel op de wat minder geavanceerde chips die in je koelkast en in je koffieautomaat zitten, maar ook in de wat geavanceerdere chips. En dat stukje, die hele snelle chips, dat is nu zich een beetje aan het oplossen. Dat zie je bij videokaarten voor PC's, voor gamers. Die prijzen dalen best wel hard. Ik heb een videokaart voor €900 gekocht die nu nog maar €600 is. En dat zie je dus bij die chips ook. Dus het zou best wel eens kunnen dat er veel geavanceerdere machines op de markt komen, die dus veel sneller en efficiënter kunnen minen. Ja. En dat daardoor die hashrate aan het stijgen is, die rekenkracht aan het stijgen is.
Ja, oké. Okay. Tegelijkertijd is Ethereum overgestapt op proof of stake, dus daar wordt niet meer gemined. Is dat een factor in dit hele spel?
Nou, die overstap is wel, dat is wel een belangrijke gebeurtenis in het miningwereldje geweest. Riot Blockchain en Marathon Digital, dat zijn twee hele grote beursgenoteerde miners in Amerika. Die deden helemaal geen Ethereum. Misschien wel om de reden dat altijd die overstap naar proof of stake een beetje boven de markt hing. Mm-hmm. Maar de Hut 8 bijvoorbeeld, Mark van der Scheijs, die is hier 2 weken geleden te gast geweest. Ja. Die heeft dat opgezet. Hut 8 is een Canadese miner. Hive Blockchain is ook zo'n partij. Die deden wel aan Ethereum mining. En die hebben dus echt een omzwaai moeten maken in hun verdienmodel. Want ja, de Ethereum mining ging niet meer. Dus dat is best wel grappig. Ik heb het opgezocht. Hut 8 die gaat nu AI rekenkracht aanbieden en render rekenkracht aanbieden met die miners die ze eerst voor Ethereum inzetten. Dus eigenlijk worden ze een beetje gedwongen om een nieuw businessmodel aan te boren.
Ja, dat is branchevervaging. Ja. Ze gaan de apparatuur die ze hebben gaan ze inzetten voor andere doelen.
Ja, ja precies.
Ja. Ja. Oké, okay, maar dat is dan blijkbaar een optie. Ja, gut, dan doe je dat maar als dat je verdienmodel kan redden.
Ja, maar dat heeft natuurlijk wel impact op je core business. En ik denk dat het wel een aantal bedrijven... Ik bedoel, niet iedereen kan misschien die omslag heel makkelijk maken. Hive Blockchain bijvoorbeeld, die heeft heel veel van zijn Ethereum die ze nog hadden, hebben ze moeten verkopen. Die machines doen ze in de verkoop om meer Bitcoin machines aan te schaffen. Want dat zijn echt 2 verschillende technieken die miners gebruiken. Dat is natuurlijk wel, dat is niet makkelijk. En helemaal in deze markt. Iedereen doet zijn miners van de hand. Heel veel mensen doen hun miners van de hand. Omdat het niet zo lucratief meer is.
Tegelijkertijd, mining zorgt voor veiligheid. Doordat als je transacties wil vervalsen, dan moet je een heel stuk valse blockchain bij elkaar minen. En dat kost ontzettend veel energie en is dus duur. Gaat niet. Maar is door de moeilijkheden waar miners in zitten ook de veiligheid in het geding? Is dat iets wat voor Binance meespeelt?
Nou, dat is wel een gezond ecosysteem, wat ik al zei, is belangrijk voor Binance. En daar horen gezonde miners bij. En het liefst een stijgende hashrate, rekenkracht op het netwerk. Maar ik denk niet dus nu dat de veiligheid in het gevaar is. Want die hashrate, die blijft maar doorstijgen.
Ja.
Dus het wordt dus de afgelopen maanden is het gewoon moeilijker geworden om het Bitcoin-netwerk aan te vallen.
Ja.
En niet makkelijker.
En dan komen we uit op de vraag. Is het nou, want jij legt uit, het is in het belang van Binance om dit te doen. Want dan kunnen ze nog wat met hun geld doen. Ze scheppen hun eigen mogelijkheid om te investeren als het ware. Maar is het voor de Bitcoin gemeenschap eigenlijk wel een goed idee? Want je gaat noodlijdende bedrijven redden. Terwijl je ook de natuurlijke selectie zijn werk zou kunnen laten doen. Wat misschien wel beter is.
Ja, nou, dat is een hartstikke valide argument. En volgens mij zitten we er in de cryptowereld, zaten we er in ieder geval altijd zo in, dat het best wel fijn is dat je eens in de zoveel tijd een soort van een hele harde storm hebt, waar alle broze huisjes en broze schepen dan maar kapot gaan. Want die businessmodellen waren dan kennelijk niet goed. Dat is wel echt zo. Alleen, we hebben afgelopen zomer ook bijvoorbeeld Terra Luna zien instorten, Celsius zien instorten. Dat had toch wel grote gevolgen. En misschien komen we dan nu een beetje, ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen, maar een soort van too big to fail-achtige situatie. Oh ja. Waarin Binance het zich niet kan veroorloven om een Riot Blockchain of een Marathon Digital of een andere grote partij die in de problemen zit, een andere grote miner, om die failliet te laten gaan. Misschien zijn we daar nu al, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het daar iets mee te maken heeft.
Ja, oké. Aan de andere kant, als je je herinnert hoe het in China is gegaan. In China knikkerden alle miners het land uit. Of in elk geval mocht niet meer in China. Ze moesten stoppen en zijn ergens anders opnieuw begonnen. Mining blijkt dat te kunnen overleven. Waarom zou mining niet kunnen overleven dat er een paar grote miners failliet gaan? Of ermee stoppen?
Ja, die vraag moet je aan Binance stellen. Dat zei je. Klopt, dat klopt inderdaad. En ja, op zich zou, kijk, ik zou het wel eens willen zien wat er dan gebeurt. En op zich, Celsius dat failliet gaat, dat is dan echt wel pijnlijk. En die markt die daalt dan heel hard. Eigenlijk, bij Bitcoin ging er 20% vanaf of zo. Dat was echt wel pijnlijk. Alleen dat businessmodel klopte gewoon niet. Dus dan is het misschien beter, liever kwijt dan rijk in dit geval. En als dat bij miners ook zo is, die dan niet die hele goedkope kosten of niet dichtbij duurzame energie zitten, waardoor het extra goedkoop is. Als een bedrijf dat dan failliet gaat, dat niet heeft, dan misschien moeten we blij zijn als we er vanaf zijn.
Ja, precies. En dit wordt ook niet de laatste crypto winter die we gaan meemaken. Hè?
Absoluut.
Dus als ze nu er doorheen worden gestuurd, komen ze misschien de volgende keer wel in moeilijkheden. Ja. Dat zien we dan wel weer. Ik stel voor dat we Bert Slachter erbij halen in de uitzending analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
Hey Herbert.
We gaan de prijzen even bekijken samen met jou. Hoe staat op dit moment de cryptomarkt ervoor? Als ik het mag samenvatten, same old, same old.
Ja, dat kun je wel zeggen. Het is opvallend rustig nog steeds.
19.000.
Ja, 19.500 en een week geleden was het 19.200 dollar hè, voor Bitcoin. En ook als je kijkt naar Ethereum of andere grote crypto assets. Ja, die zitten allemaal een beetje zo rond dezelfde grofweg zelfde koers. En dat is wel opvallend ook als je kijkt naar andere markten. Dus bepaalde obligatiemarkten zoals in Engeland, die slingeren alle kanten op. Maar ook grote aandelenindexen die bewegen heftig op allerlei nieuws. En ja, nu, het lijkt een beetje het rustpunt te zijn in de financiële markt. Dat is opvallend.
Ja, Bitcoin als baken van stabiliteit.
Ja.
Dat is ook nieuws. Ja. Mooi, ja. Dat is alvast interessant. Laten we het hebben over dingen die gebeuren in de wereld van de financiën. Klaas Knot heeft woorden gesproken bij het verschijnen van het halfjaarlijkse DNB-rapport, de Nederlandse bank. Hij spreekt over een ongekende economische situatie waar we in zitten. Er zijn wel redenen voor. Hè? Inflatie, rente, schulden, recessie, oorlog, energie heb ik allemaal even genoteerd. Maar hoe ongekend is dat eigenlijk?
Ja, hij heeft het over dan specifiek noemt hij de combinatie van torenhoge inflatie, afzwakkende groei voor uitzichten en oplopende rentes. Mm-hmm. En dus op zichzelf zijn al die dingen niet eens per se heel problematisch, maar zo die combinatie daarvan zegt hij dat is een ongekende situatie. En zelfs als je naar die combinatie zou kijken, dan zou je zeggen van nou, daar hebben we nog wel wat instrumenten tegen. Maar of je zou kunnen zeggen van, jullie hadden het net even over die miners bij Binance. Ja, misschien moet je soms ook dingen maar laten gebeuren. Hè? Want prikkels kunnen ook gezond zijn voor een ecosysteem. Hè? Het is normaal dat voor- en tegenspoed elkaar afwisselen. En de prikkels en dus ook het tegenspoed, dat helpt ook het ecosysteem om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Alleen, we moeten wel rekening mee houden, en dat is wat Klaas Knot ook laat zien in zijn toespraak, maar ook in het rapport. Het gaat ook over de weg hier naartoe, hoe we hier gekomen zijn. En de afgelopen jaren hebben zich, dat is wat hij expliciet zegt in het rapport, kwetsbaarheden die zich in de afgelopen jaren in een lage renteomgeving hebben opgebouwd, vormen een risico voor de financiële stabiliteit.
Ja,
dus het gaat niet alleen maar over. Ja, precies. De hele hoge schulden, dat is een van de dingen. En dat doet ons denken aan het rapport wat ze een jaar geleden schreven. Want daar zeiden ze eigenlijk al van, nou, Het huidige monetaire beleid, namelijk het extreem ruime monetaire beleid, lage rente, dat zorgt ervoor dat huishoudens, bedrijven en instellingen op zoek gaan naar rendement, een zoektocht naar rendement, en die nemen daardoor steeds meer risico. En dat zorgt ervoor voor onevenwichtigheden, bijvoorbeeld hele hoge huizenprijzen, hele hoge aandelenprijzen, bubbelvorming op allerlei plekken. En daar waarschuwden ze een jaar geleden voor, dat voor risico's kan gaan zorgen als de rente en de inflatie zouden gaan stijgen. Ja. Dat was toen nog een heel fictief probleem.
Ja, zou kunnen
en dat gebeuren. Is dus nu. Ja, dat zou kunnen gebeuren. En dat is dus nu gebeurd. En nu zeggen ze van, nou ja, dus door die voorgeschiedenis van extreem lage rente zitten we nu in de penarie.
Ja, dat is op zich geen nieuws, hè, want dat we in de penarie zaten, wisten we al. Staat er nog wat echt nieuws in het rapport, of is het alleen nieuws omdat DNB dit nu erkent en benadrukt?
Nou, dat is op zich wel, denk ik, of het nieuws is, weet ik niet. Maar het is wel interessant om te zien dat de Nederlandse bank die analyse ook maakt.
Ja.
Hè, en zegt van, nou ja, dus het beleid wat we jarenlang gevoerd hebben, dat heeft ook bijgedragen aan de situatie waar we in zitten. Want het is natuurlijk, wat je natuurlijk vaak wel ziet, is dat politiek en centrale banken de neiging hebben om vooral door het raam naar buiten te wijzen. Ah, dat komt door Poetin, dat komt door de oorlog, weet ik wat allemaal. En dat ze niet zo heel erg in de spiegel kijken. En dat zie je hier dus tussen de regels door, moet je het weliswaar lezen, maar zie je het natuurlijk wel gebeuren. En dat men toch eigenlijk ook reflecteert op het monetair beleid van de afgelopen jaren. En zegt van ja, dat heeft er toch ook toe bijgedragen dat er zich allerlei bubbels, laten we zeggen onevenwichtigheden hebben ontwikkeld. Waar we nu last van hebben.
Ja, nog even kort over Bitcoin Amsterdam. Daar gaan we hier in de studio straks verder over praten. Maar jij was daar ook. Je was spreker op verschillende momenten. En je was daar met Satoshi Radio om jullie community te ontvangen. Wat is jouw indruk van het hele evenement?
Oh ja, dat is een hele brede vraag.
45 seconden. Ja,
precies. Nou, ik vond het vanuit Stoshi Radio. Je zit midden in de community. En we kennen een hele hoop spelers in de sector ook. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om iedereen weer even te zien. Elkaar te spreken. Ik vond het ook erg tof dat wij de opening mochten doen van de conferentie. En ons belangrijkste punt daar was eigenlijk. Bitcoin is for everyone. Mm-hmm. Hè, als jij het protocol volgt, dan mag je transacties doen, dan mag je er tegen aanbouwen, je mag diensten ontwikkelen, je mag enzovoort. En er is niemand die Bitcoin mag claimen vanuit zijn ideologie of religie of wat dan ook. En ik denk dat dat wel een mooi punt was, wat ook op verschillende plekken die twee dagen verder resoneerde. Dus dat is leuk om te doen.
Ja, prachtig. Dankjewel voor je bijdrage, Bert Slachter. Meer details in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan wij hier, Daniel Mol en ik, verder praten over die Bitcoin Amsterdam conferentie op het Westergasterrein in Amsterdam afgelopen, woensdag, donderdag. Ja. Goed, ja, wij waren er, dat wil zeggen, ik was er één dag, jij was er langer. Wat heb jij ervan gevonden?
Nou, ik heb ten eerste twee dagen echt uitstekend vermaakt, want het was ten eerste heel erg gezellig. En daarna
allemaal gelijkgestemden.
Inderdaad. En het was heel erg leerzaam. Heel veel dingen gezien en gedaan die je anders niet doet of anders niet.
Wat heb je dan geleerd bijvoorbeeld?
Wat ik dan heel leuk vond is, we volgen de ontwikkeling van het Lightning-netwerk al een tijdje. Dus de tweede laag bovenop Bitcoin die je dan heel snelle betalingen mogelijk maakt. Eigenlijk een probleem waar we al een tijdje mee zitten of zaten.
Ja.
Dat werkt al een aantal jaar. Ik heb al heel wat biertjes afgerekend met Lightning.
En dan is het geld, hè? Ja.
Precies. En nu waren er dus een paar knappe koppen. Die hebben dus NFC-kaartjes. Zeg maar zoals je onze bankpas en Apple Pay ook werkt. Ja. Die hebben NFC-kaartjes in elkaar zitten knutselen met Lightning. Nou, dat krijg je dan in je handen gedrukt van ga er maar mee betalen.
Mobiel, contactloos crypto betalen.
Precies, en dat werkt als een trein. En dan denk ik weer van joh, dit komt ineens out of nowhere. Hebben mensen dit weer bedacht? En dat waren allemaal Nederlandse jongens die daarmee bezig waren. Dus dat is dan weer heel leuk om dat er zoiets weer tegen te komen.
Ja, nou goed, ook een hele hoop prominente sprekers. Grote namen uit de Bitcoin-wereld. Wat vond jij de hoogtepunten?
Niet zozeer eigenlijk die prominente naam uit de Bitcoin-wereld. Die heb ik een beetje. Ik heb het hoofdpodium niet altijd heel veel in de gaten gehouden. Twee hoogtepunten voor mij waren The Struggle for Freedom. Dat was een gesprek met een Leopoldo López, een gevlucht politicus uit Venezuela. Daar gaat het al een tijdje niet zo goed. Daar is nu ook echt hyperinflatie aan de gang. En dat was vroeger een hartstikke rijk land. En die vertelde eigenlijk heel indringend hoe dat is gegaan en hoe dat steeds erger is geworden. Hoe uiteindelijk mensen hun eten gewoon niet meer kunnen betalen omdat die inflatie zo heftig is. Dat was een heel indringend gesprek. En in diezelfde straat was een panel dat heette Bitcoin is Borderless. En daar gingen vier panelisten uit Kazachstan en Belarus en Rusland veel dieper in op de rol van Bitcoin die Bitcoin speelt in hun werk voor hun mensenrechtenactivisme, om het zo maar te noemen, pro-democratie.
Ja.
En een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat zij volgens mij door Belarus was dat op de Interpol-lijst was gezet. En dan kan je dus niet meer gebruik maken van het bancaire systeem. En zij heeft dus Bitcoin gebruikt om gewoon te overleven, om eten te kopen.
Ja,
zijn dan hele indringende verhalen die toch wel fijn zijn om.
Zeker. En meteen een weerlegging van het frame dat Bitcoin er alleen maar is voor speculatie, bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja.
Oké. Nou heb je wel meer conferenties in de digitale wereld. Bijvoorbeeld DEFCON over security in Amerika. Of de Chaos Computer Club conferenties van de club van die naam in Duitsland. En als die er zijn, dan regent het nieuws over privacy, over security, over nieuwe producten, nieuwe lekken enzovoort, nieuwe software. Ik heb daar hier niet zoveel van gemerkt. Waarom regent het geen crypto nieuws ten tijde van zo'n conferentie?
Ja,
in de algemene pers, hè?
Klopt. Er is natuurlijk een andere, de Amerikaanse tegenhanger van deze conferentie. Bitcoin Miami heet dat dan. Dat is echt de grote beurs waar alles gebeurt. Daar werd destijds ook de aankondiging gemaakt dat El Salvador ging overstappen op Bitcoin als wettig betaalmiddel. En hier, dit was eigenlijk veel kleiner van opzet. Er waren volgens mij 3000 mensen, terwijl er in Miami 30.000 rondliepen. Terwijl het wel van dezelfde organisator is. Dus ik denk dat ze
Bitcoinmagazine.com.
Inderdaad, het echte nieuws bewaren voor Amerika. En dit hier als een soort eerste project zien. En misschien komt het nog ooit.
Ja, oké. Toch werd het door de deelnemers heel geslaagd gevonden. Er was alleen niet zoveel discussie. Hè? Veel zelf een felicitatie en elkaar bevestigen.
Ja, en die indruk hadden wij tijdens het evenement. Ik zeg wij, maar dat is een beetje de mensen met wie ik iedereen... waar ik het meegemaakt, overigens ook met Bert Slachter... die we net aan de lijn hadden.
Ja.
Die indruk hadden we ook al een beetje op de conferentie. Het viel een beetje tegen. En de indruk die ik een beetje kreeg is dat... De Amerikanen die dit dus grotendeels organiseren. Het is een Nederlandse organisator, maar de line-up komt van de Amerikaanse kant.
Bastiaan van Erne trouwens, hè, die we een paar weken geleden
is hier in de show geweest. Maar die had dus eigenlijk weinig te zeggen over de line-up, qua sprekers. Dat die Amerikanen dat fijn vinden. Dat er lekker eensgezind over Bitcoin wordt gesproken. En het FD schreef volgens mij veel doemdenken werd gedaan. En er werd openlijk gespeculeerd over het vallen van de euro. En ik dat artikel las, toen had ik zoiets van... ik heb dit helemaal niet meegekregen. En dat wordt op het hoofdpodium is dat echt wel geroepen. Dat geloof ik direct. Alleen, ik maakte dat niet zo mee. Maar
jij was
ik
het niet
wel...
eens met die verslaggeving. Daar heb je op Twitter nog een punt van gemaakt.
Maar ik weet wel dat het inderdaad... Het was een beetje een, hoe noemen we dat dan? Een echo chamber misschien wel. En dat is jammer, oprecht.
Ja, oké. Dan moeten ze misschien volgende keer proberen wat aan te doen. Al met al, geslaagd?
Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. En ik hoop gewoon dat we een tweede editie gaan krijgen. Dat ligt natuurlijk aan of de Amerikanen ons deze zegen willen geven.
Ja.
En volgens mij was het gewoon een hele geslaagde editie. Volgende keer iets meer critici op het podium, AUB. Nigel Farage kunnen we gewoon dan weglaten.
Niet.
En dan kunnen we echt wel volgens mij een heel mooie conferentie ook in Nederland organiseren. Ja. Want iedereen was laaiend enthousiast.
We gaan zo naar de podcast. Tenminste, wie zin heeft, kan die podcast zo direct gaan beluisteren. Waarom moeten mensen dat doen, in jouw ogen?
Nou, we hebben een hele gave podcast opgenomen met Tuur de Meester, Aron van Weerdem en Peter Slachter. Dat zijn echt, je zei het in je intro al, Bitcoin-helden. En we hebben de hele staat van Bitcoin. Hoe staan we er nu voor? Hoe staat de crypto-wereld en eigenlijk vooral Bitcoin er nu voor? Hebben we helemaal doorgenomen met een aantal onderwerpen. En dat is een heel mooi rond gesprek geworden.
Ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel, Daniel Mol, mijn co-host en ook redacteur van de CryptoCast zelf, ook van BNR Digitaal. Wie meegaat naar die podcast, heel graag tot straks. Wie het zo wel genoeg vindt, is ook prima. Heel erg bedankt en graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.